Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Het Rusland van Poetin komt niet uit de lucht vallen, is onderdeel van een historische lijn. Terwijl Oekraïne dagelijks wordt bestookt met raketten en oorlogsgeweld, beweerde Poetin onlangs dat Rusland nog niet eens serieus is begonnen. Hoe ver gaat de Russische opmars en hoe ziet Poetin de toekomst voor zich? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNS Big Five van Poetins Rusland. En vandaag is Hubert Smeets bij me. Hij is Ruslanddeskundige, columnist bij NRC en oprichter van journalistiek platform Raam op Rusland. Welkom. Nou, we hebben elkaar vaker gesproken, dus dat zou gek zijn om u te zeggen tegen meneer Smeets.
Dat lijkt me.
Gaan we niet volhouden. Nee, dus ga proberen te tutoyeren. Voordat ik met je ga hebben over jouw geschiedenis in Rusland, eerst even 2 dingen die ik van je wil weten. Want de stemming in Rusland, hoe moeilijk dat ook in algemene termen te vatten is, maar hoe is die? Stonden mensen te jubelen toen Luhansk recent in werd genomen, of totaal niet?
Nee, er is wel een golf van patriotisme over het land gegaan, voor zover ik dat vanuit Nederland kan beoordelen natuurlijk. Maar er is niet een soort van enthousiasme zoals we zagen 8 jaar geleden bij de annexatie van de Krim. Toen was het echt Krim Nash. De Krim is van ons. Onze Krim. Dat was echt een feest voor heel veel Russen, voor de grote meerderheid van de Russen. Op dit moment is er toch meer terughoudendheid.
En hoe verklaar je dat?
Nou, ten eerste omdat misschien veel Russen na al die jaren, decennia moet ik bijna zeggen, waarbij Rusland en de voormalige Sovjet-Unie daarvoor zich afficheerden als het vredelievend land, hè? Anders dan het gewelddadige, kapitalistische, oorlogzuchtige Westen en vooral de Verenigde Staten. Rusland was vredelievend. Ineens is Rusland het oorlogzuchtige land, het agressieve land. Ik denk dat veel Russen daar moeilijk mee om kunnen gaan, hoewel ze het Westen wantrouwen, hoewel ze het Westen niet zien als een potentiële bondgenoot, dat zeker niet, maar toch, die omslag is te groot. En 2, de Russen voelen nog niet echt aan den lijve. Het is toch vooral nog een propaganda-activiteit van de regering op de media en in de media. Maar aan den lijve voelt men het nog onvoldoende, zou je kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk tal van economische signalen die op negatief staan, die op rood staan. Huizenprijzen bijvoorbeeld in Moskou zijn afgelopen half jaar met bijna 8% gedaald. Dat is vrij veel in een booming stad als Moskou. Maar heel veel last hebben ze er nog niet van, de Moskovieten.
Nee, want JP Morgan zegt ook, de economische krimp, 1,3%. Dat, als je kijkt naar al die sancties, tot nu toe valt het dan mee.
Ja, maar wij kijken naar die sancties te veel met macro-economische ogen. Wij kijken naar wat doet de roebel. Wat is de importpositie van Rusland? Wat is de betalingsbalans, overschot? Hebben ze ook een overschot op de begroting of niet? Daar moet je allemaal naar kijken. Maar je moet ook kijken naar de sectoren zelf die getroffen worden door de sancties. En laat ik een voorbeeld noemen. De verkoop van de Lada. Ja, je zou kunnen zeggen de Opel Kadett van Rusland. Die is de eerste half. Die is de afgelopen maand ingestort met bijna 80%. En op dat punt zie je natuurlijk wel de effecten. Want dat betekent dat de ladefabriek in Toliati, ver weg van Moskou, aan de Wolga, dat die problemen hebben. Dat er mensen ontslagen gaan worden. En dat misschien een hele stad, want Toliati is een stad waar maar 1 ding gebeurt, namelijk auto's maken. Dat misschien op termijn een hele stad straks werkloos wordt. En dan krijg je andere signalen.
Maar dat is goed om dit te zeggen, want dat is inderdaad anders dan alleen maar die macro-economie. Ja. Dan ten tweede, je vindt ook, en dat heb je een paar keer gezegd, dat er te weinig oog is voor de Oekraïnse bevolking in het conflict en dat experts te veel kijken met of een Russische of een Westerse bril. Ja. Maar wat bedoel je daar precies mee?
Nou, wat ik daarmee bedoel is heel simpel. In Oekraïne wonen 40, 45 miljoen mensen. Dat is een land wat dus 2,5 keer groter is dan Nederland. Qua oppervlakte zelfs groter dan Frankrijk. Die hebben eigen opvattingen. Natuurlijk zijn ze het niet allemaal eens. Natuurlijk is er verschil van mening binnen die samenleving. Maar over 1 ding is de Oekraïnse bevolking in meerderheid het wel eens. Namelijk dat het een soeverein land is. En dat een soevereine staat zijn eigen koers moet kunnen bepalen. Zijn eigen toekomst moet kunnen kiezen. En daar hebben we het zelden over in Nederland. We hebben het altijd over invloedssferen. We hebben het over als we nou die Russen een stukje van het land geven. De Donbass met name. Dan zijn ze misschien koest. En dan kunnen wij de rest van de Oekraïne een beetje adopteren. Maar dat daar 40 miljoen mensen wonen met eigen opvattingen over hun eigen toekomst, dat verdwijnt in Nederland te vaak naar de achtergrond.
Ja, goed dat je dit weer even zegt. En daar komen zeker in dit gesprek ook nog op terug. Nou is de Donbass voor de helft veroverd. Oekraïne slaat zelf ook terug. Bij Gerson is een militair vliegveld verwoest met die nieuwe HIMARS. Een raketplatform dat flink ver en precies kan schieten. Daar zijn de militairen het nog niet helemaal niet over eens. Hè. Ze geven er af en toe wat andere meningen ook over. Maar toch, het is een behoorlijk stevig en strak wapen. Wat betekent dat? Biedt dat hoop voor Oekraïne?
Nou, als dit inderdaad het gevolg is van die leveranties uit de Verenigde Staten, dan is Oekraïne in staat om achter de frontlinies in Oekraïne zelf, want buiten Oekraïne mogen ze die wapens niet gebruiken. Dat is een van de voorwaarden die de Verenigde Staten hebben gesteld. Maar dan zijn ze in staat om binnen Oekraïne heel precies te mikken. En het aantal burgerslachtoffers wat bij zo'n beschieting ook altijd meegenomen moet worden als risico, te beperken. En dan zou de Oekraïnse strijdmacht wel in staat kunnen zijn en moeten zijn om een aangeval, de Russische opmars, terug te dringen, maar wel te voorkomen dat hij kan consolideren. Dat is denk ik de belangrijkste strategische uitdaging voor de Oekraïners op dit moment. Voorkomen dat Rusland de bezette gebieden normaal, tussen aanhalingstekens, kan gaan besturen.
Normaal besturen wil zeggen, wat Poetin allemaal wil.
Met Russische paspoorten, ja. Met Russische schoolboeken, met Russische pensioenen, met de Russische roebel uiteraard als belangrijkste betalingsmiddel. En ook met Oekraïns-Russische bestuurders die collaboreren met de bezettingsmacht. En ik denk dat de Oekraïnse strategie erop gericht is om dat ideaalbeeld van Rusland, een normale bezettingsmacht, met quislings, zoals in Noorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog, om dat te voorkomen. En continu die druk erop te houden dat Rusland niet kan verslappen, niet kan consolideren, en ook duidelijk te maken aan de potentiële quislings, de potentiële collaborateurs binnen de Oekraïnse samenleving, want die zijn er uiteraard, duidelijk te maken aan die mensen: pas op jongens, we hebben jullie in het vizier. En na deze oorlog komen jullie voor de rechter. En dan zal dat niet prettig zijn.
Ja, maar dan wel hopen. Ik wil voor het eind van dit jaar, zelfs de oorlog beëindigen, wat Zelensky dan zegt. Dat is heel snel. Bijvoorbeeld, ik pak er nog een column voor jou erbij. Je citeert er ook een paar mensen die weten waar het over gaat. Oude militairen uit Rusland ook. En die zeggen dan, nee, het kan wel 40 jaar duren. Wen er maar aan. Dat is nogal een verschil. Dat is geen bandbreedte meer.
Nee, dat is een enorm verschil. Maar je moet denk ik twee dingen onderscheiden. De oorlog als militaire confrontatie met leger, luchtmacht en vloot. En wat daarna komt. Die oorlog zou misschien inderdaad eind van het jaar voorbij kunnen zijn, maar met welk vredesakkoord, met welke wapenstilstand, ik heb geen flauw idee. Maar wat daarna komt, dat gaat een generatie duren. Want nou ja, dat laat zich raden natuurlijk, maar de Russische agressie in Oekraïne heeft dermate veel haat gezaaid en verder ook gevoed in de Oekraïnse samenleving, dat ik denk dat zeker één generatie niet meer in vrede kan leven met het buurland Rusland.
Ja, de militairen die spreken soms inderdaad over twee generaties, dan zit je inderdaad op 40 jaar. Dat kan, dat zou kunnen. Nou is er nog iets, namelijk de discussie gaat ook heel veel deze dagen over escalatie en de-escalatie. En daar zijn voor beide is misschien wel wat te zeggen, maar vanaf het begin, de standpunten stevig ingenomen door de verschillende analisten. Ja. Waar sta jij op dit gebied?
Nou, ik ben natuurlijk waarnemer van buiten. Ik zit hier in Nederland. Mijn positie is eigenlijk heel simpel, voor zover ik er iets over te zeggen heb. Het is aan de Oekraïners zelf om te bepalen wanneer zij zeggen, dit redden we niet meer, dit kunnen we niet meer dragen, nu moeten we inbinden, nu moeten we misschien zelfs capituleren. Maar dat is zeker niet aan commentatoren voor en in Nederlandse radiostudio's.
Nou nee, maar niet alleen in Nederlandse radiostudio's. Mag ik ook nog eventjes een eminente geopolitieke denker en activist, zou ik bijna zeggen, erbij halen. Namelijk Henry Kissinger, die bijna hetzelfde beweert.
Ja, zeker. Dat is ook een
land
hele school.
Land in ruil voor vrede.
Dat is een hele school in Nederland. Ook, hè, dus er zijn heel veel kleine mini-Kissingers. Kleine Henrys in Nederland. Ook vaak in de radiostudio's trouwens te vinden. Die school van Kissinger die redeneert in een 19e-eeuwse manier. Die denkt in invloedssferen, die denkt je hebt grote mogendheden, en dat zijn in deze wereld de mogendheden met een kernwacht. En je hebt kleine landen en die moeten zich voegen naar die grote mogendheden. En Kissinger is daarbij uitstek een representant voor. Het is ook geen toeval dat Kissinger gepromoveerd is op de Oostenrijkse kanselier Metternich, die in 1815 in het Weense congres, het post-Napoleontische Europa, helemaal heeft herschikt met één uitkomst, namelijk dat alle kleinere volken, de Hongaren, de Polen, de Roemenen, de Belgen, geen plaats hadden in het nieuwe Europa. Die moesten zich allemaal ondergeschikt maken aan de grote mogendheden en de Belgen ook een beetje aan de Nederlanders.
Omdat nu uiteindelijk dat zegt deze school, dat is nou eenmaal het machtsdenken.
Dat is nu eenmaal het machtsdenken. Alleen, er is sinds 1815 iets gebeurd. We zijn nu 200 jaar verder, ruim. En een van de dingen die gebeurd is, is dat in de 19e eeuw, in de 20e eeuw, en zeker na de val van het communisme in 1989 en 1991, er allerhande volkeren met eigen ambities, eigen dromen over de toekomst zijn ontstaan, die ook een eigen taal hebben, een eigen cultuur, een eigen geschiedenis hebben. En die volkeren die laten zich horen. En dat zijn ook Oekraïners. En daar moeten we mee leren leven. En als we dat niet kunnen, dan komen we terecht in die Kissinger-wereld van de vroege 19e eeuw. En dan krijg je uiteindelijk over 50 jaar alsnog de rekening gepresenteerd. Dus volgens mij is Kissinger pennywise pound foolish. Hij schuift de rekeningen vooruit en denkt van tegen die tijd ben ik dood, zoek hem opvolgers maar uit.
Ja, dat moet haast wel, want inmiddels is hij geloof ik 99. Ja, 99. Ja. Nee, dat is in ieder geval een zekerheidje. Nou is het de teneur vanaf het begin was ook, de Russische overwinning is hoe dan ook onvermijdelijk. Ook vooral, als je natuurlijk in termen van macht denkt, is dat niet zo gek gedacht. Denk jij ook zo op dit gebied of niet?
Nee, want de Russische overwinning was binnen 4 dagen gepland. Het zou een blitzkrieg worden.
Zeker.
Ik zelf heb ook een keer bij de NOS gezegd, nou, vandaag begint de slag om Kiev. Ik dacht, ik ga ook even een beetje gewicht doen. Net als al die militaire strategen en analisten. Dat gebeurde wel, maar die werd afgeslagen. En we zijn nu al ruim 4 maanden bezig en tot nu toe hebben de Russen niet gewonnen. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, strategisch gesproken hebben ze verloren. Ze wilden Oekraïne bevrijden van de nazi's. Ze dachten dat de Oekraïners met brood en zout, traditioneel daar, ja, langs de kant van de weg de Russische troepen als bevrijdingsmacht zouden ontvangen. Ja. Niet gebeurd. Dus de Russen kunnen op dit moment eigenlijk alleen nog maar de oorlog niet verliezen. Dat is de belangrijkste opgave waar Poetin voor staat. En dat maakt het ook gevaarlijk. Want als je een oorlog niet kan verliezen, ben je bereid om alles in te zetten.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslanddeskundige en columnist bij NRC. Als je bereid bent alles in te zetten, betekent het ook als je een kernmacht bent dat je gewoon die kernwapens ook een keer gaat gebruiken. Dat roept ook iedereen, althans er zijn ook, laten we zeggen, de overheersende scholen, dat gaat hoe dan ook niet gebeuren.
Ja, dat denk ik ook. Maar misschien is dat ook wel een soort van wensdenken. In Rusland zelf wordt het kernwapen wel degelijk gezien als een in te zetten instrument. Dat is eigenlijk al een manier van denken die bestond tijdens de Sovjet-Unie. Tijdens de Koude Oorlog dus. De Russische krijgsmacht is ook ingericht, wordt ook getraind om een kleine kernoorlog, niet waarbij de hele wereld vernietigd wordt, maar op lokalere schaal, om die te kunnen overleven. En de afgelopen maanden zijn er ook op de Russische televisie verschillende mensen geweest die daarover hebben gefantaseerd. Bijvoorbeeld een voormalige generaal die nu in het Russische parlement, de Duma, zit, heeft zelfs gefantaseerd over de mogelijkheid om met een kernwapen de olieraffinage in Rotterdam, de haven, van de belangrijkste haven van West-Europa, lam te leggen. Want ja, we moeten het Westen tenslotte een kopje kleiner maken. Maar ook de hoofddirecteur van het propagandakanaal Russia Today, laat ik het zo maar even noemen, RT, Margrita Simonyan, heeft ook gefantaseerd over een kernoorlog, waarbij zij geen zorgen had, want, al dus Simonyan, zij komen in de hel, wij dus, en wij Russen in de hemel. Dus ja, waar hebben we het over? Een beetje, je zou kunnen zeggen, ja, islamitische kijk op de toekomst na een kladderadatsch.
Het even kijken naar jouw kijk op Rusland, die ook natuurlijk gekleurd is door het moment waarop je correspondent werd. En dat was in feite, maakte jij daarvan heel dichtbij die end of history mee van Fukuyama, uit die tijd dan. Want dat was, het begon met, het was ongeveer, je zat geloof ik 90-93, dus je hebt dan heb je Gorbachev meegemaakt in Yeltsin. Yeltsin uiteindelijk, Gorbachev natuurlijk, de glasnost, de openheid. En Yeltsin, de man die de Sovjet-Unie kapot heeft gemaakt in de ogen van mannen als Poetin. En dan zeggen veel mensen, kijk, nu terugkijkend, en die zijn er dan niet geweest, die zaten er niet in die tijd dat jij er was, en die zeggen dan, daar is de voedingsbodem gelegd voor het denken van Poetin. Uiteindelijk, terugkijkend, vind je dat het zo is, dat je dat zo kunt stellen?
Ja, ik denk dat Poetin gevormd is door zijn ervaringen in Dresden, waar hij als KGB-agent geresideerd was, en daar ook de val van de muur meemaakte. En dat zijn denkwereld ook heel erg bepaald wordt door die ondergang van de Sovjet-Unie. Kijk, voor Poetin is de Sovjet-Unie geen communistische staat geweest. Poetin is geen communist. Je zou kunnen zeggen, hij is eigenlijk een keiharde kapitalist. maar dan wel met maffia-achtige trekjes. Dus, ja. Dus het kapitalisme is niet voor jou en mij, maar alleen voor hemzelf en zijn eigen coterie.
Voor de elite en corruptie staan heel belangrijke spelers.
Ja, en zijn eigen coterie die moet in totale vrijheid rijk kunnen worden. En de rest van de burgers die moet de kruimels genieten die overblijven en van tafel worden geworpen.
Nou ja, Hans van Koningsbrugge, mag ik even, die had ik hier ook in de studio, hoogleraar op dit gebied, en die zegt, nou wacht even, stel dat hij in 2010 was opgestapt, dan hadden we misschien teruggekeken naar een man die kwaadaardig was, maar die er wel voor zorgde dat de bevolking het iets beter kreeg.
Ja, dat ben ik helemaal met eens. Als hij in 2008 zich niet herkiesbaar had gesteld, als hij in 2012 niet teruggekeerd was aan de macht, dan hadden we een ander beeld gehad van Poetin. Maar hij is teruggekeerd. En als geschiedenis, if history, is altijd ontzettend leuk. Maar we hebben er op dit moment weinig aan, want hij is alweer inmiddels 10 jaar terug in de macht. En dat hij terugkwam in 2012, heeft vermoedelijk iets te maken met het feit dat hij, Poetin, de capo die capo was van een hele groep die belang bij hem had, terwille van de eigen economische posities, terwille van de eigen vermogensbelangen, et cetera. En daarom moeten we, denk ik, Poetin in tweeën knippen. De Poetin tot 2008... waarover Van Koningsbrugge het heeft. Dat is de Poetin die probeerde, en met recht ook wel, een einde te maken aan de chaos waarin Rusland vervallen was onder Jeltsin. Het gebrek aan zelfvertrouwen wat de Russische bevolking ook had. Dat is de Poetin die we kunnen begrijpen. Los van de vraag of we zijn democratische geloofsbrieven helemaal tot onze willen nemen. En dan hebben we de Poetin die terugkeert na 2012 en in plaats van de teugels laat vieren juist de repressie opvoert. Opvoert tot een niveau zoals we eigenlijk sinds Brezhnev zeker, en dan druk ik me nog mild uit, niet meer hebben meegemaakt in Rusland. En die tweede Poetin is de Poetin die oorlog voert. Dat is de Poetin die ons probeert, ook ons in het Westen, openlijk probeert kapot te maken met deze oorlog. Dat zegt hij zelf, dat verzin ik niet, dat zijn woorden.
Ja, kapot maken, uitspelen, dat zijn alle tactieken die hij tot zijn, in ieder geval, die hij ter beschikking heeft, die gebruikt hij allemaal, die zet hij ook bijna allemaal in. Chaos in Europa veroorzaken, dat lukt nu en dat gaat hem nog meer lukken, denk je, als je kijkt wat er nu gebeurt?
Nou, dat weet ik niet. Maar hij heeft wel heel veel goede papieren in handen. Hè. Er zijn tal van landen in Europa waar de poetinistische stroming, de hele of halve poetinistische stroming, vrij sterk vertegenwoordigd is in het parlement. Denk aan Nederland. Wij hebben hier, bijna 20% van de zetels in de Tweede Kamer is in handen van partijen die Poetin niet heel erg hard afvallen, of zelfs voor democratie, openlijk toejuichen. En dan kan je zeggen, ja, dat is geen meerderheid, en bij lange na geen meerderheid zelfs. Het heeft wel degelijk effect, denk ik, op de stabiliteit van de Nederlandse parlementaire democratie. Dat geldt ook voor Frankrijk. Het is geen geheim dat Poetin een grote aanhanger was van Marine Le Pen. Ja. Nou, die haalde een tweede ronde, en die haalde in die tweede ronde meer dan 40% van de stemmen. Dan heb je het echt over een substantieel deel van het Franse electoraat wat zich aangesproken voelt door een politicus die zich laat inspireren door Poetin.
Nou, dat zijn allemaal bedreigingen. In het derde land van Europa heeft hij ook nogal in Italië ook nog wat medestanders. Dus dat betekent dat hij, zeker, en dan ook trouwens buiten Europa. Dus zo zwak staat hij hier niet voor als sommigen willen doen denken.
Nee, hij is minder zwak dan wij met onze sanctie-ideologie vaak denken. Maar ook bij hem natuurlijk moet de schoorsteen roken. Ja. Ook Rusland en ook de Russen moeten op tijd hun pensioen uitgekeerd krijgen. 40% van de Russische bevolking is pensioengerechtigd. Dus dan heb je het over een heel groot deel van de Russische populatie. En dat is wel zijn zwakke punt. Hij heeft gedacht dat de sancties minder sterk zouden zijn. Hij heeft gedacht dat hij via de buitenkant, via China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en andere grote landen Europa en de Verenigde Staten zou kunnen isoleren. En dat valt ook tegen. Dus het is niet zo dat Poetin aan de winnende hand is. Maar hij is minder verliezend dan velen in Nederland denken.
Deze manier van denken van Poetin, de club die hij om zich heen heeft verzameld. Jij wist er al iets van natuurlijk, ook in de tijd als correspondent. Want je sprak in die tijd, toen iedereen het had over de end of history, natuurlijk ook met revanchisten. En dat is toch interessant om daar misschien even naar terug te kijken. Ja. Want wat hebben die mensen jou duidelijk gemaakt?
Nou, wat mij toen duidelijk werd, was dat ze zo ongelooflijk overtuigd waren van hun zaak. En dat ze heel erg geloofden in de Russische theorie over het Russische imperialisme en kolonialisme. Heel merkwaardig, moet ik toch even heel kort uitleggen. In Rusland is er een school die denkt, echt van mening is, dat het Russische kolonialisme en het Russische imperialisme ten koste van de Russen zelf is gegaan. Kort gezegd, wij hier in Moskou zijn keihard aan het werk, maar moeten in de rij staan, dat was toen, hè, in de jaren, begin jaren 90, in de rij staan voor verse tomaten en worst. Terwijl ze daar in Georgië op de terras wijn zitten te drinken en dolmades, die druivenbladeren gevuld met rijst zitten te eten en heerlijke ravioli. Dat was het beeld wat in Rusland bestond over het eigen imperialisme. Ik maakte dat toen een beetje belachelijk. En dat was ten onrechte. Want ik kwam erachter dat die manier van denken, van wij zijn de schuld van ons eigen imperialisme, van ons eigen kolonialisme. Wij betalen die Cubanen, maar die Cubanen die zitten alleen maar de salsa te dansen. Nee. Dat die manier van denken heel diep geworteld was in de Russische samenleving. En dat was voor mij wel een belangrijk moment. Want ik dacht van, nou, als dat revanchisme zich gaat manifesteren, dan zal het zich hoe dan ook manifesteren in een autoritair regime in Rusland zelf. Maar misschien ook wel in een soort van expansionisme naar buiten. Ik heb het natuurlijk niet voorspeld. Maar ik had wel het gevoel dat het verlangen naar herkenning en het verlangen ook om die vernedering van de ondergang van de Sovjet-Unie als het Russische Rijk, om die te wreken, dat die heel sterk was. En ik dacht toen in die termen, dat kan ik wel in gemoede zeggen, heel vaak in warmerachtige begrippen, analogieën. Zo van de Weimar Republiek, die na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk niet in staat was om zich te verzoenen met de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog en daarmee de voedingsbodem creëerde voor wat later Hitler werd.
Ja, nou ja, goed, die analogie is logisch. Heel veel wat er toen is gebeurd is uitgekomen. Je hebt er ook het boek erover geschreven, waar we straks ook langer over praten. De wraak van Poetin, maar die komt hierop neer.
Ja, maar dat is alweer veel later. Hè. Dat is 2014, 2015, toen ik het geschreven heb. En toen was er ook al inmiddels iets gebeurd. Hè. Toen was de Krim geannexeerd, maart 2014. Toen was er een oorlog begonnen in Donbass. Geïnjecteerd, gestimuleerd en ondersteund door Rusland in het oosten van Oekraïne. Dus toen hadden we meer kennis dan begin jaren 90.
Morgen dan is Han Bouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met historicus en Ruslandkenner Hubert Smeets een beetje over de lijn waar we nu mee begonnen zijn, over waar Poetin heen wil met Rusland. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van Poetins Rusland. Eerder deze week sprak ik over Rusland met Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland. Terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Hubert Smeets, Ruslanddeskundige en columnist bij NRC. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk de toekomst van Rusland, uiteraard zou ik zeggen, en het denken van Poetin. En laten we daar eerst even mee beginnen, want ja, er zijn natuurlijk mensen, jij kent hem ook nog, de geweldige interviewer Ischa Meijer, die altijd in de hoofden wilde kijken van papi, mami en ook liefst opa en oma. Bijvoorbeeld, Poetins opa was kok voor Lenin en Stalin. Zijn familieleden vochten en stierven in de Tweede Wereldoorlog. En dat zegt heel veel over hem, hè? Dat hij communisme met de paplepel kreeg ingegoten. Letterlijk, dat speelt allemaal een grote rol. Vind je die manier van denken bepalend of kun je beter een andere manier van denken hierop loslaten?
Ja, ik denk dat je niet het communisme centraal moet stellen in zijn manier van denken, maar het groot-Russische denken en het denken over en in de termen van de geheime dienst KGB. De KGB werd gezien in de Sovjet-Unie als schild en zwaard van de staat, van het grote Sovjetrijk. Ja. En het grote Sovjetrijk in de ogen van Poetin is een ander woord voor het historische Rusland. Het imperialistische Rusland, wat zich uitstrekte van Warschau in de 19e eeuw tot Vladivostok, van Helsinki tot Tashkent. Ja. De KGB was het schild en het zwaard om dat rijk te beschermen. Weliswaar was het toen iets kleiner, maar toch. En hij ziet zichzelf dus als een geheime dienst, een geheim agent in dienst van een imperium dat groter is dan hemzelf, maar, zoals altijd met keizers, ze willen bijna net zo groot zijn als het rijk dat ze leiden.
Ja. En dan betekent het, dan wordt het nog duidelijker dat hij ontzettend kwaad is op Jeltsin. Dat hij denkt, wat gebeurt hier? Dit is echt waanzinnig. De Sovjet-Unie wordt hier gewoon kapot gemaakt. Opgeknipt gebeurt ja, ook daarna met...
Ja, maar dat is wel gek. Want tegelijkertijd was op dat moment Poetin actief als... Ja, je zou kunnen zeggen wethouder voor buitenlandse betrekkingen.
Ja.
In Leningrad, later Petersburg. Voor een burgemeester die juist een bondgenoot was van Jeltsin.
Maar dat past toch bij dit volledig opportunistische denken van Poetin, of niet?
Ja, het past, het past bij, op dat moment bij Poetin als een man die ook zijn weg zocht. En al heel snel, en dat is denk ik wel bepalend voor zijn rol als capo di capi binnen het systeem, binnen het mafioze systeem dat Rusland nu leidt, bestuurt, regeert. In die tijd heeft hij ook zich verdienstelijk gemaakt. Met enige ironie gebruik ik het woord verdienstelijk. In de zin zoals de latere oligarchen zich ook verdienstelijk hebben gemaakt. Hij was toen een van de grote leiders, een van de grote managers van een project dat heette Olie voor Voedsel. En het idee was om te voorkomen dat de Petersburgse bevolking honger zou lijden door, door olie uit Rusland te ruilen voor basisvoorzieningen, voor voedsel bijvoorbeeld, voor de gewone burgers van de stad. Bij deze ruilhandel ging ongelooflijk veel mis in de zin van corruptie. Het was eigenlijk het begin van een kleine groep oligarchen die zich later verenigden in een dacha-park buiten Moskou, waar ze inmiddels allemaal cottages en nog chicere huizen hebben gebouwd. En dat zijn allemaal mensen die elkaar toen hebben leren kennen en toen vuige zaakjes hebben gedaan in dat olie voor voedselprogramma van begin jaren 90. En Poetin was daar een centrale figuur in. Alle mensen die daar toen rijk zijn geworden, en Poetin waarschijnlijk heeft ook zijn eerste centjes verdiend met dat programma. Alle mensen die toen rijk zijn geworden, die verzamelen zich nog steeds rondom Poetin en die zet Poetin ook nog steeds in. Vind ik een belangrijker moment dan het communisme als ideologie.
Nee, zeker als je naar de situatie kijkt, dat is er nu nog steeds inzet. En heel veel mensen dachten ook weer, en veel analisten ook, maar die oligarchen die laten hem nu keihard vallen. Want die zien dat al die bezittingen waar het hen ook om te doen is, die worden ze ontnomen. Dus ja, ze hebben ook geen ideologie. Ze willen nergens voor vechten, alleen voor die bezittingen. Die raken ze kwijt.
Ja, maar de Poetin is er enorm goed in geslaagd de afgelopen 20 jaar... om de oligarchen als politieke klasse, ik citeer hem, te liquideren. Eigenlijk kunnen die oligarchen niet meer opereren zonder zijn instemming. Dus ze staan continu voor de keuze: blijf ik loyaal aan de president of keer ik me tegen hem? In dat laatste geval ben je alles kwijt als je al niet in de gevangenis terechtkomt. En wat je ziet is dat eigenlijk alleen de oligarchen die hem niets verschuldigd zijn de afgelopen 20 jaar... die zich niet verrijkt hebben dankzij de president, dankzij Poetin, dat alleen die oligarchen durven een autonome eigen rol te varen.
Dat begrijp ik, maar dat betekent dat die andere oligarchen, als het dadelijk wat minder zou gaan met Poetin, stel dat sancties wel hun vruchten gaan afwerpen, wat je kunt denken, dat zou over een paar jaar kunnen, dan gaan ze zich van hem afwenden en dan is dat het einde van Poetin, of niet?
Ja, dat zou kunnen. Maar vergeet niet dat de Russische staat een enorme greep heeft gekregen de afgelopen 20 jaar ook op de economie. Dus die oligarchen spelen wel een rol. We hebben in heel veel bedrijven maar ten dele zeggenschap over hun fabrieken, oliebronnen, et cetera. Heel veel bedrijven zijn weer eigenlijk staatsbedrijven geworden. En dat leidt ertoe dat bijna 3/4 van de Russische bevolking direct of indirect eigenlijk afhankelijk is van de staat. En dat maakt de rol van oligarchen als vrije kapitalisten met een eigen positie in de samenleving kleiner. Dus ik ben zelf eigenlijk niet van de school die denkt, nou, als die oligarchen zich en masse tegen het Kremlin keren, dan valt Poetin.
Vanwege dat argument, ja, dat begrijp ik. Ja. Nou schreef Poetin voor zijn eerste verkiezing als president al over een Rusland dat op eigen benen kon staan. Daar had hij het toen in die tijd al over. En toen dacht hij waarschijnlijk ook al na over een grote Russische Rijk. Of is dat pas later begonnen?
Nou, in mijn idee is het pas later begonnen. Toen hij begon als president in 1999-2000... toen bedoelde hij met een Rusland op eigen benen kan staan, vooral een Rusland dat minder afhankelijk zou zijn van de export van olie en gas en andere grondstoffen en meer gebruik zou maken van de hoogopgeleide eigen Russische bevolking. Dat was de belofte die hij in 2000 deed bij de eerste presidentsverkiezingen die hij toen glorieus won. Die belofte heeft hij niet waargemaakt. Rusland leidt nog steeds aan de zogenaamde Hollandse ziekte, zoals het ook daar heet. Ja. Profiteren van de grondstoffen onder de grond en die boven de grond potverteren, om de oude Wiegel te citeren.
Ja, nee, dat inderdaad komt Wiegel ook nog even te sprake. Had ik niet verwacht trouwens, Hubert, maar dat is grappig, ja. Je schreef het boek De Wraak van Poetin, wat ik zojuist al even aanhaalde. Maar op wie neemt hij dan precies wraak?
Want op de geschiedenis. Dat kan natuurlijk niet, want de geschiedenis bestaat niet en je kan niet met de geschiedenis praten. Je kan hooguit alleen de geschiedenis interpreteren. Maar in de ogen van Poetin is er in 1991 iets onvergeeflijks gebeurd. Namelijk de ondergang van dat historische Russische Rijk. En wat hij zeker de laatste 10 jaar steeds vaker en ook steeds radicaler zegt, is dat het oude Russische Rijk had nooit mogen worden opgeheven. En ik ga proberen om datgene wat ik kan herstellen van het oude Russische Rijk, om dat ook te doen. Ook dat oude Russische Rijk in die zin te herstellen. Een paar weken geleden, tijdens de viering van de 350ste geboortedag van Peter de Grote, heeft hij dat bijvoorbeeld heel expliciet gezegd. Hij heeft toen gezegd, Peter de Grote die voerde oorlog tegen de Zweedse koning en die veroverde toen grote delen van de Baltische landen, zoals we die nu noemen, en van Finland ook. Maar dat was eigenlijk geen verovering, dat was een herovering, want wij woonden daar al. Wij Slavische volkeren hadden al daar een voet in de grond gezet en we deden niks meer dan terugpakken, Peter de Grote, wat eigenlijk al van ons was. En dat zie je resoneren in de hele Russische samenleving. Vorige week bijvoorbeeld heeft de voorzitter van het Russische parlement, misschien was het een grap, maar misschien was het ook serieus, gezegd dat ook de Amerikanen zich zorgen moeten maken, omdat tenslotte het Russische Rijk eind 19e eeuw Alaska verkocht heeft aan de Verenigde Staten. En die verkoop was eigenlijk, zou kunnen zeggen, met achteraf een onrechtmatige daad van de toenmalige tsaar. En ook de Amerikanen zouden er rekening mee moeten houden, al dus de voorzitter van het Russische parlement, de Duma, dat Rusland weer aanspraak zou kunnen gaan maken op Alaska.
Als we kijken wat er gebeurt, dan zou je dit toch, dat is geen ironie meer, dan zou je dit serieus moeten nemen. Je zou wel gek zijn om het niet te doen, want zover zou het ook kunnen gaan.
Nou ja, in Oekraïne is dit het verhaal. Hè. Oekraïne bestaat niet. De Oekraïnse staat heeft nooit bestaan. Nee. Mocht niet ontstaan en heeft dus ook geen recht van bestaan. Dat is de hele redenering van Poetin. En dat komt omdat in 988, meer dan 1000 jaar geleden, de vorst van Kiev zich heeft laten dopen in het orthodoxe christendom en daarna zijn hele volk heeft laten dopen door ze de Dnieper de rivier in te jagen. En dat is het begin van het grote Russische Rijk, waarin drie volkeren leven. De Grootrussen, de Russen zouden we ze noemen, de Kleinrussen, Oekraïners en de Witrussen. En die hebben eigenlijk allemaal één taal, Russisch, één godsdienst, orthodoxe christendom, één cultuur dus. Dus waarom zit hij niet in één staat? Dat
als
is eigenlijk de redenering van Poetin.
Natuurlijk, en als je hem probeert helemaal goed en zo zuiver mogelijk te interpreteren, een beetje in zijn hoofd kruipend, welke landen gaat hij allemaal nog meer pakken? Wie horen allemaal nog bij het Grote Rijk?
Nou, ik denk dat in ieder geval ook Kazachstan enige reden heeft om zich zorgen te maken. En dat komt omdat in 1990 Solzhenitsyn, de Nobelprijswinnaar, een beroemde schrijver in Rusland, ooit gezegd heeft, kijk, we moeten die Sovjet-Unie moeten we vergeten. Solzhenitsyn was een anticommunist, dus die had niks met de Sovjet-Unie als communistische staat. Maar we moeten toe naar een zogenaamde Slavische Unie van de Slavische volkeren. En dat zijn de Russen, de Oekraïners, de Belarussen en het noorden van Kazachstan, waar een groot deel van de bevolking Russisch sprekend op zijn minst is.
Ja, terwijl Kazachstan zich bij monden van de premier behoorlijk kritisch opstelt.
Ja, dat is geen toeval, want Tokayev, de president van Kazachstan, die hoort die dingen ook.
Precies.
Die ziet ook wat er gebeurt. Dus die probeert zoveel mogelijk afstand te bewaren tot Moskou als hij zich kan permitteren. Als er één land is wat heel alert is op het expansionisme van Rusland naar de gebieden die vroeger bij de Sovjet-Unie behoorden en die Rusland claimt als deel van het historische Rusland, dan is het Kazachstan.
Ja, en dat is veel belangrijker, dit verhaal dat je nu vertelt, daarna kijken dan bijvoorbeeld het hele natie-narratief, waar veel mensen de nadruk op leggen, maar er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, Poetin, dat zegt hij, maar dat gelooft hij zelf eigenlijk ook allemaal niet.
Nee, Poetin heeft zelf ooit gezegd, kijk, wat is de Russische natie? De Russische natie moet je zien als een, ik citeer hem, als een stofzuiger. He, wij expanderen, wij trekken door de wereld en voegen gebieden bij ons grondgebied. En wij zuigen alle goede eigenschappen van die volkeren die wij onderworpen hebben op en maken die in onze stofzuigerzak tot een nieuw etnos. Een betere etnos. En alle slechte eigenschappen van die veroverde volkeren, die verwerpen wij uiteraard. En die voeren we af naar de vuilnisbak. Dus de Russische natie is in de ogen van Poetin geen bloedontboden natie, met een volk met maar één afstamming. Ja. Maar een stofzuiger die alles kan opzuigen wat gunstig is voor de verdere ontwikkeling van het groot Russische volk.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van Poetins Rusland. Morgen praat ik nog met Han Bouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. En dan gaat het over de militaire macht van Rusland. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslanddeskundige en columnist bij NRC. Ja, mijn gasten Hubert, die stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Zoals je weet, in de vorige aflevering was hier Kisha Hekstra, voormalig Rusland-correspondent voor de NOS. Die heeft deze vraag voor jou.
Ik ken Hubert als een iemand die de grote lijnen van de geschiedenis en ook van Rusland heel goed kent. Hoe kijkt hij naar de periode 1991-2021 of 2022, deze oorlog? Hoe kijken we daar over 10 jaar op terug of over 20 jaar op terug? Was dat inderdaad de uitzonderingsperiode in de Russische geschiedenis? Of zit daar toch een zekere mate van continuïteit in? Dat wil ik graag van hem horen.
Nou, zeg het maar weer.
Oh mijn god. Ja, ik ben gezakt voor mijn examen waarzegger ooit.
Nee, toch?
Ja, en ik heb nooit herexamen gedaan. Dus
ik doe nog een poging.
Ik vind het heel moeilijk. Maar met deze kanttekening wil ik al proberen iets over te zeggen. Ik denk eigenlijk dat we de periode 1991-2022 in tweeën moeten opknippen. Ik wil niet lullig doen, of eigenwijs. Maar er is een verschil tussen de Poetin van na 2012... toen hij terugkwam in het Kremlin en vervolgens oorlog ging voeren, onder andere tegen Oekraïne, en de Poetin van de jaren 90 en de jaren 0 van deze eeuw, ja, die probeerde om de chaos die na de ontmanteling van de Sovjet-Unie was ontstaan, om die een beetje op te ruimen. Ik denk dat we de huidige periode van de laatste 10 jaar... over 20 jaar, over 1 generatie... zullen zien als een uitzonderingssituatie. Omdat Rusland de afgelopen 10 jaar, zeker nu in 2022, dermate ver is gegaan in zijn pogingen om de geschiedenis terug te draaien, om het oude Russische Rijk te herstellen, dat er is eigenlijk geen analogie in de Russische geschiedenis waarmee je dat kan vergelijken. Misschien zullen we, als we een beetje weten hoe dit afloopt, over 20 jaar Poetin eerder vergelijken met Stalin, die ook hele expansionistische ideeën had en daar ook daden aan toevoegde, dan met pakweg Brezhnev, de man van de stagnatie in de Russische economie.
Maar dan is deze periode duidelijk een periode tussen twee koude oorlogen in.
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat de Russische natie, de Russische staat als partner, hoewel dat woord in het Russisch steeds gebruikt wordt, ook door Poetin, die het over ons heeft als partners. Maar ik denk dat Rusland als partner van het Westen, en in Rusland zelf het Westen als partner van het grote Russische Rijk, ik denk dat die periode van de afgelopen inderdaad 30 jaar, 35 jaar, dat die als een uitzonderingssituatie kan worden gezien.
Ja, je knipt Poetin duidelijk in twee, dat is ook duidelijk waarom. Je noemde net 2012, maar 2011 een belangrijk moment voor jou. Want je schreef in NRC, ik citeer: tot 2011 dacht ik dat Rusland hooguit wat vertraging had opgelopen op het pad naar Europa. En wat is er gebeurd?
Nou, in 2011 stelt Poetin zich opnieuw herkiesbaar voor het presidentschap. En is de president die dan in het Kremlin zit, met Medvedev, ook de eerste om de sleutels weer over te dragen. Dat gebeurde in september 2011 op een congres van de regeringspartij Verenigd Rusland, waarbij voor de meeste bezoekers, niet voor iedereen uiteraard, maar voor de meeste gewone leden, het als een totale verrassing kwam dat Medvedev zei: ik gooi de handdoek in de ring, ik geef de kandidatuur voor het presidentschap over aan Poetin. En daarmee was duidelijk ook dat Poetin opnieuw zou worden herkozen. Daar was toen heel veel verzet tegen, onder de Moskouse, Petersburgse en andere grootstedelijke bevolkingen. Die kwamen de straat ook op, die demonstreerden tegen de vervalste verkiezingen die daarop volgden voor de Doema. Die waren heel erg vervalster dan ooit in de geschiedenis tot dan toe. Er zijn nooit echt eerlijke verkiezingen geweest in Rusland. Maar zo bond hadden ze het nog nooit gemaakt als in 2011, december 2011. Later waren er presidentsverkiezingen die ook gefraudeerd werden, maar misschien iets minder. Die vervalste parlementsverkiezingen leidden tot heel veel protesten. En ik dacht dat dat zou leiden tot, ik zei het al een keer in deze uitzending, tot het vieren van de teugels.
Ja.
Dat Poetin wat milder zou worden. Want hij zat inmiddels weer in het Kremlin. Er was eigenlijk niemand die zijn legitimiteit bestreed. Behalve dan misschien de hele harde oppositie. Maar de meerderheid van de Russische bevolking was tevreden dat de vertrouwde man weer terug was op het honk. En op dat moment deed hij precies het omgekeerde. Hij begon die campagne van repressie. Met wetgeving, met harde politieacties, met gevangenisstraffen.
Maar dat is echt belangrijk om te kijken ook wat hij nu in de toekomst gaat doen, om te weten waarom hij daar opeens anders is gaan denken.
Ja, en ik denk dat dat komt. Nou, ik denk dat dat komt omdat in het systeem dat hij gebouwd had, met al die loyale oligarchen, met mensen die altijd een deel van de winst moeten afstaan aan hem, buiten de officiële belastingkanalen om, dat hij heel goed doorhad en heeft dat dat systeem eigenlijk geen compromissen met de bevolking kan tolereren. Want wanneer je ruimte geeft aan de bevolking, wanneer je zelf een kleptocratie runt, het is een groot woord, ik weet het, en ik ben er heel terughoudend mee, maar misschien mogen we dat woord in dit verband toch even gebruiken. Het is toch eigenlijk een soort van staatssysteem dat gebaseerd is op een vorm van diefstal. Wanneer je in zo'n staatssysteem ruimte geeft aan de bevolking, dan loop je het risico dat het hele kaarthuis in elkaar stort. Dus Poetin zit nu in de situatie, sinds 2012 zou je kunnen zeggen, dat hij steeds meer repressie moet inzetten, ja, om zijn systeem in stand te houden. En daarom beschouw ik 2011, 2012 als een keerpunt in de na koude oorlogse Russische geschiedenis.
Ja, dan probeer je nu te kijken met dit in het achterhoofd wat er allemaal nu zou kunnen gaan gebeuren. Want de invloed is enorm van die oorlog. Dat merken wij in Europa, de chaos die hij probeert te veroorzaken. En wat zou er nu kunnen gebeuren? Heel veel mensen speculeren op wat allemaal mogelijk is. Hij zou ziek zijn, hij zou weg kunnen. Dan komt er iemand heel anders die er misschien anders tegen aankijkt. Een staatsgreep zou zelfs tot de mogelijkheden behoren. Denk je dat laatste ook, dat dat kan? Of is dat min of meer uitgesloten?
Nee, dat laatste acht ik het meest mogelijk. Laat ik het zo formuleren. Ik denk dat een wisseling van de wacht in het Kremlin, die van onderop wordt geïnitieerd door gewone burgers die de straat op komen en op andere manieren hun protest uiten, ik denk dat dat het minst kansrijke scenario is voor Rusland in de komende jaren.
Dus als het een staatsgreep wordt, dan komt er iemand die in de lijn van Poetin ook denkt, of iemand die misschien heel anders denkt, nee, die ook niet meer denkt in termen van buffers.
Nou ja, staatsgreep, dat is meteen weer zo'n militair woord. Dan denk je aan mannen met zonnebrillen. Nou, trouwens, rondom Poetin dragen heel veel mannen zonnebrillen. Ook als de zon niet schijnt.
Ja.
Maar ik denk dat als er zoiets gebeurt als een coup, dan zal het een paleiscoup zijn, al niet ondersteund door gewapende machten uit de geheime dienst en de krijgsmacht. En dan zal je dus een wisseling van de wacht krijgen binnen de elite. En dat kan alleen, dat is alleen denkbaar, wanneer binnen de elite een grote groep, een meerderheid zou je kunnen zeggen, het gevoel heeft dat ze meer te verliezen hebben bij voortzetting van de huidige koers dan te winnen. Ik weet niet of het zover is, maar dan zou je zo'n wisseling van de wacht kunnen krijgen.
Maar dan komt er ook een hele andere koers. Ik bedoel, want dat is het toch. Dan wordt er dus anders gedacht over. Dan wordt er niet meer in termen van bufferstaten gedacht.
Nou, ik denk dat dat in Rusland altijd een belangrijke manier van denken zal blijven. Maar dan zou, nu ben ik heel optimistisch misschien, dan zou zo'n nieuwe machthebber in het Kremlin kunnen zeggen, nou, laat ik eerst proberen mijn buitenlandse avonturen een beetje af te bouwen, want die kosten me te veel geld en die leveren me te veel vijandschap op.
Ja.
Maar de keerzijde daarvan zou kunnen zijn dat hij in het binnenland juist harder moet toeslaan om elke vorm van verzet tegen die nieuwe macht de kop in te drukken. Dus dan krijg je een soort van autoritaire, dictatoriale staat in Rusland zelf, die naar buiten toe ietsje terughoudender, ietsje milder optreedt dan de afgelopen 4 maanden.
Je hebt antwoorden gegeven, je mag nu een vraag stellen via de kettingvraag. Een korte, bondige vraag aan Han Bouwmeester, kolonel, universitair hoofddocent militaire strategie in de Nederlandse Defensie Academie. Wat is je vraag?
Ja, mijn vraag aan Bouwmeester is, vanaf dag 4 van de oorlog tegen Oekraïne klonken er in Nederland op radio en televisie stemmen dat Oekraïne niet moest deescaleren, dat het Westen niet moest escaleren, dat Oekraïne moest deescaleren en misschien zelfs moest capituleren. Want, dat was mijn idee, dat hadden wij in 1940 ook na 5 dagen gedaan. Dat is niet gebeurd. Waarom denkt kolonel Bouwmeester dat de Russische waarom denkt Bouwmeester dat de Oekraïnse bevolking en de Oekraïnse legerleiding en de Oekraïnse president niet hebben geluisterd naar de pleidooien vanuit Nederland om te deescaleren en misschien zelfs te capituleren. Wat is er anders in Oekraïne dan in Nederland?
Ik dank je, Hubert Smeets, Oost-Europa-deskundige, columnist bij NRC, medeoprichter van Raam op Rusland. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.